Onze hulp en onze verwachting is van die Heere die de hemel en de aarde uit ze niet voortbracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Psalm 123, 1 en 2. We stellen ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Vervolgens lezen wij uit het boek der Psalmen, en wel lied 57. Psalm 57. Een gouden kleinood van David. Voor de opperzangmeester Altaset, als hij voor Sauls aangezicht vloot in de speelond. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, de schande makende degene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stoken branden, mensenkinderen, welke tanden spiezen en pijlen zijn en hun tongen scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Ze hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt. Zij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Zij zijn er middenin gevallen, Sela. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp, ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volkeren, o Heere, ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen, en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God, uw eer zij over de ganse aarde. Het woord Gods voor dit uur vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 57, de versen 2 tot en met 4 en vers 11. Dus Psalm 57, de versen 2 tot en met 4 en vers 11. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, de schande makende degene die mij zoekt op te slokken, Sela. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden, want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Barmhartig en genadige Heere, we mogen samenkomen deze morgen, deze zondagmorgen, en uit uw blijvende wet hebben we het gehoord dat u de zevende dag hebt gezegend en geheiligd. En nu is de dag op zich verlegd, maar de zaak niet. Want wat gold op de zevende dag, dat spreekt en werkt op de eerste dag. De eerste dag van de week, die gij hebt willen heiligen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En nu is die dag bijzonder geworden, uw werkdag, Heere. En daarom zegen en daarnaast heiliging. Eerst zegen. Wat is dat een wonder, o God. In een gevallen wereld, in een zondig mensengeslacht, geeft u de zondag. Geeft u een dag van zegen. Van zegen voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Ja, bijzonder voor de ziel. Want wat het lichaam ontvangen mag is groot, is rijk. Maar eenmaal zal het lichaam worden weggenomen. Het leven neemt een eind. Maar nu komt u met uw goddelijke genade, met de werking van uw heilige geest. En u wilt uw geestelijke zegen laten werken in mensenlevens, zodat mensenlevens behouden worden en eeuwig gaan leven. En daar het u nu behaagd heeft, Heere, om dit tot stand te brengen door de verkondiging van uw woord, dan vragen wij van u, wilt u ons op deze zondag gedenken, ouderen en jongeren. Heer, laat de behoefte in ons leven om te kennen het gedenken Gods, want het is toch zo rijk. Heren, wij zullen daarop gewezen worden op deze dag. En daarom vragen wij van uw werk met uw heilige geest, opdat de schatten van de aarde voor ons verbleken. O, wat kunnen wij ons verbonden weten aan alles wat van beneden is. Wat kunnen we daarin opgaan? Wat kan ons leven daarin liggen? Och, uw woord geeft het zelf aan. Die uit de aarde zijn, bedenken wat van beneden is. Uit de aarde aards. O God, ontdek er ons eens aan. En laat door uw heilige geest beseft worden dat we eenmaal in de eerste Adam stonden, volmaakt, gezind naar uw wil, maar dat nu het tegendeel er is. En zo min een moorman zijn huid kan veranderen, en zo min de vlekken van een luipaard gewijzigd worden, zo min kan een volk, wat geleerd heeft kwaad te doen, tot het goede komen. Heere, daarom verdient uw eeuwige straf, uw rechtvaardig oordeel. Breng daar ouderen en jongeren, opdat in ootmoed beleden wordt wie we zijn en wat we waardig zijn, Heere. Maar dat we ook gaan smeken om genade. U hebt het zelf gezegd, ik zal ze voeren met smeking en met geween. Heere, laat dat leven gekend worden, dat boetvaardige leven, en dat verootmoedigende leven, maar ook dat zoekende leven, dat aanhoudende leven. Ik liet niet af, hart en oog opteffen naar een oog, en naar uw eigen woord laat u zelf dan niet onbetuigd. Want u hoort een ellendige. U wilt luisteren naar het geroep van een ootdruftige. Een arme gaat ge niet voorbij. O, een gebondene gedenkt gij. Een gans verlorene wilt gij zoeken en zalig maken. Heren, het is niet te verwoorden wie wij geworden zijn, maar het is zeker niet uit te spreken wat ge uit genade naar uw goddelijke wil in Christus werkt op aarde. Ja, wat u maakt van een mens, Heren, en daarom wees ons genadig. Wees ons genadig, o God, vandaag. Laten de wonderen van genade dan al gewerkt worden in het midden van ons. Heere, geef ook vandaag aansluiting, dat het woord van vrije genade in onze ziel mag leven. Heere, dat we vandaag mogen afzien van onszelf, en op mogen zien tot u de Heere. En laat vandaag versterkt worden alles wat gij gewrocht hebt. Ja, laat op deze dag, Heere, er een toenemen zijn in de kennis van u tot zaligheid. Toevluchtneming tot uw genade troon zoekend een plaats onder uw genade vleugelen. Want daar is het goed en daar is het zalig. Nu dan, Heere, gedenk aan uw verbond. En verblijd ons vandaag door uw machtige daden. Trouwe Heere, mogen wij alle zieken aan u opdragen. En degenen die niet meer met ons kunnen samenkomen. Wees ze goed en nabij op deze dag. Ook de jonge kinderen, Heer, en degene die bij de jonge kinderen zijn, wil ze in genade aanzien. Sterk ook de rouwdragenden, Heer, de eenzamen en de verlatenen. Trouwe God, laten allen die bevoorrecht zijn, vervuld zijn met uw goede tierenheid. Heere, laat dat ook zo zijn bij de familie de Boer. In de afgelopen dagen mocht deze familie gedenken met kinderen, kleinkinderen en nog verschillende familieleden, vrienden en bekenden, dat gij hen 50 jaren voor elkaar gespaard hebt op de huwelijksweg. Welke tijd, welke gunst. Niets van het goede wordt bij hen gevonden en gezegend, bevoorrecht en onderhouden en geleid door uit vrije goedheid alleen, door u de Heere. En daarom laat maar de grondtoon van hun hart zijn en blijven. Soli Deo Gloria. Wil u ze nog enige tijd voor elkander sparen, Heere? Ze zijn gekomen aan de avond van hun leven. En laat uw heilige geest hen rijk voor en toe bereiden, om straks te mogen kennen het verkeer op de bruiloft van het Lam. Geef dat uit genade. Barmhartige God en Heere, wilt u ook zijn met de velen uit de gemeente die nog weg zijn? Wilt u hen bewaren, Heere, dat zij vandaag niet hun eigen weg zoeken, maar het woord van u, dat men er niet buiten kan? Heere, wil dat geven. Wil dan met alle leden zijn die weg zijn, en met ons hier, ja, wil aan alle plaatsen uw heerschappij zijn. Wil gij, Heere, uw volk en kerk gedenken over het rond der aarde? Wat is nog een zegen dat er nog diensten gehouden kunnen worden? O God, maak er gebruik van op deze dag. En wil ook daar zijn waar men zou willen samenkomen, maar van overheidswegen wordt men daartoe belet. Is er een samenkomst in de eenzaamheid? Of leeft men alleen vandaag? Laat het mogen zijn. Wel eenzaam, doch niet alleen. Heere, wil al uw knechten vandaag gedenken. Leid en verlicht ze door uw heilige geest, dat ook wij ontvangen mogen wat nodig is om vandaag te dienen. Heere, ontferm u onze. Raak onze lippen aan met een kool van uw altaar en verblijd ons nog door uw machtige daden, opdat deze dag nog een dag van heil zij. Geef het uit genade om Christus wil. Amen. Geliefden, onze tekst spreekt van een gebed van een grotbewoner. En wanneer wij het gebed van die grondbewoner beluisteren, dan worden we in de eerste plaats gewezen op een treffend gebed. In de tweede plaats worden we stilgehouden bij een rijke zekerheid. En in de derde plaats bij een Godverheerlijkende belijdenis. Het gebed van een grotbewoner. Ten eerste een treffend gebed. Ten tweede een rijke zekerheid. En ten derde een Godverheerlijkende belijdenis. Laat ons zingen uit Psalm 57, de versen 1, 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst des Heren. In het zuidelijkste deel van ons land, geliefden, en over de grens, onder meer in België, vindt u diverse grotten. En het is zeker interessant om daar eens een kijkje te nemen. Het is zelfs ook fascinerend om in zo'n grot rond te gaan, rondgeleid te worden. Men komt onder de indruk van hetgeen water kan doen, wat er door de kracht van het water tot stand is gekomen en wat er ook heeft plaatsgegrepen door aardverschuivingen, zo de eeuwen door. En we kunnen haast wel zeggen dat elke gids met getallen strooit, maar een bijbelgetrouwe zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Hij die het begin gesteld heeft, heeft ook aan het begin en in de loop der eeuwen machtige daden gedaan. Ook in verborgen delen van de aarde. Nu waren er in Israël, en die zijn er nog, in Davids tijd, verschillende van zulke grotten, ook wel genoemd spelonken. En in die grotten kon men mensen aantreffen. Mensen die daar een verblijfplaats hadden gevonden, blijvend. En ook tijdelijk, wanneer men vluchten moest voor de vijand, men had daar dan een goede schuilplaats gevonden. Wel nu, wanneer we denken aan het begin van Psalm 57, dan worden wij gewezen op David zelf, en hij kwam in een spelonk terecht. David in een grot. Wie zou dat nu durven denken? Wie had dat ooit kunnen denken? David in een grot. Hij was geworden Sauls schoonzoon. Hij was geworden de held onder het volk. Hebben de vrouwen van hem niet gezongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Nog meer. En dat meerdere moet bijzonder benadrukt worden. Hij was een kind van God. God had naar hem omgezien. In zijn jonge leven werkte de Heer al met zijn geest en met zijn genade. Nog meer. Hij was de gezalfde God. Dus de Heere had hem bestemd voor de troon. En nu niet op weg naar de troon, zo voor het oog, maar terechtkomend in een grot. En David zat als het ware daar in een slop. Hij was gekomen op een doodlopende weg, want zeker, men was in zo'n grot wel veilig voor de vijand, maar o wee, wanneer de vijand erachter kwam, dat de vervolgde zich ergens verborgen hield. De vijand beschikte zeker wel over bepaalde manschappen, die ook in de grotten thuis waren. Dus we zouden kunnen zeggen, David in een val terechtgekomen. Het einde van zijn leven komt al meer in het zicht. Denk daar niet gering over. Wij letten meestal op de uitkomsten. Wij zijn net als de kleine kinderen de laatste bladzijde van het boek lezen eerst. Maar we moeten Gods woord, alle levensgeschiedenissen van bladzijde tot bladzijde lezen. En ik hoop dat uw ziel daar ook behoefte aan heeft. En het is ook profijtelijk voor ons geestelijk leven. Want het kan gebeuren, geliefden, dat we menen dat wij een eenling zijn. Maar als het goed is, dan staat allerweg getekend in Gods woord. En wanneer we daarmee bezig zijn om dat te weten, dan geeft de Heere daar ook licht over. Dan richt de Heere onszelf op de levensgeschiedenis van een van zijn kinderen. En wie van Gods kinderen mag geen aansluiting vinden in het leven van David? Want David heeft zijn up en zijn downs gekend. Zijn hoogtepunten, maar ook zijn diepten. En nu zien we hem zitten in de grot. Hij verbergt zich voor de vijand. En dat is een sterke vijand. In het vijfde vers spreekt hij daarover. Zijn belagers ziet hij als roofdieren op hem aankomen. En ze beschikken over scherpe tanden en vlijmscherp zijn ook hun woorden. Ja, ze hebben een vangnet geplaatst en er is ook een valkuil gemaakt. En wat doet David nu? David is nu niet alleen. David heeft vele manschappen inmiddels gekregen. Ze hebben hem tot herder, tot leider gemaakt. Want Psalm 57 kunt u verbinden aan wat u leest in het boek Samuel. En daarom de grot waar David gekomen is, heet Adullam. U weet van de spelonk van Adullam. En men hoorde van David. Zijn familieleden vernamen het dat David in de spelonk van Adullam verbleef, zo 30 kilometer van Bethlehem verwijderd. En dan komen zijn ouders. Dat is een hele gang, geliefde. Zijn vader en zijn moeder. Dan komen zijn broers. En die broers zijn bekeerd geworden. Of ze zaligmakend bekeerd zijn geworden, dat weten we niet, laten we het hopen. Maar toch zijn ze bekeerd. Want toen David kwam in het dal waarin Goliath zich bevond, toen wilden ze hem naar huis sturen. Ze zagen hem als een kwajongen. Als een kwajongen en hij was al gezalfd. In hun tegenwoordigheid. En nu zit hij in de spelonk. En nu gaan ze hem zittend in de spelonk zien als de gezalfde God. God geeft ogen. Heb u daar weet van? Dat God ogen geeft. Dat God de Heere opmerkingsgaven geeft om te zien zijn gangen en zijn wegen. En vervolgens kwamen tot David alle man die bitterlijk bedroefd was. En die een schuldeiser hadden. En hij werd hun tot overste, staat er. Een vervolgde kiezen tot overste, dat doe je toch niet? Als je bemerkt dat het zwaard hangt boven het hoofd van iemand, dan kies je toch de zijde van die persoon niet, en toch gebeurt het. Dat doet God. Zo werkt God. En daarom is David ook terecht geworden een type van Christus, levend in de spelonk van Adullam. Maar daar kunnen we nu niet verder op ingaan, omdat dat niet aan de orde is. Maar zie David daar zitten met ruim 400 man. Ze wisten hem te vinden in de grot. En weet u wie David weet te vinden in de grot? God. Dat is een weldaad, mijn lieve mensen. Als een mens God weet te vinden, dat is geen automatische zaak hoor. Voor heel wat godsdienstige mensen wel. Maar die zijn een vreemdeling van eigen hart en leven. Maar wie zijn eigen hart leert kennen, die erachter komt welke kant hij gekozen heeft en wie hij is voor God en voor mensen, die gaat inzien en verstaan dat het genade alleen is. Dat men God weet te vinden. En dat God de Heere zich laat vinden in de nood. David zit daar onder de grond. En hij zit als het ware ingesloten. Alle wegen naar buiten, alle wegen in het leven zijn afgesloten. En dan is er één weg op. En mijn lieve mensen, dat is een weg die God heeft uitgedacht en die de Heere heeft gegeven. En weet u hoe die weg gelegd is? Europa, West-Europa is bevrijd geworden. Ja, waardoor? En ouders, spreken we er nog wel eens over met onze kinderen? Ja, door die Engelsen en Amerikanen, op wie heel wat aan te merken valt vandaag. Het kan waar zijn hoor. Maar we moeten toch eens heel bijzonder denken aan het feit. We zijn bevrijd geworden door bloed en tranen. Dat heeft een van de generaals gezegd. We zijn bevrijd geworden door bloed en tranen. En mijn lieve mensen, de weg naar God is gelegd geworden door bloed en tranen. Door het bloed van Christus en door de tranen van Christus. En die weg kon niet gelegd worden van de hemel naar de aarde, dat was uitgesloten. Maar die weg moest gelegd worden van de aarde naar de hemel. En daartoe is Christus afgedaald en die weg naar de hemel, die gaat dwars door de hel heen. En daarom is zo'n wonder, is zo'n groot wonder, dat er een weg naar God is. En de vijand heeft het op die weg gemunt en hij wil het hart af. Leiden van die weg en afhouden van die weg. En daarom zegt hij zo menigmaal, die weg is er voor jou niet en jij mag er geen gebruik van maken. Maar God van de hemel geeft heilige permissie om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. En die troon der genade kan ver lijken. Maar die troon der genade is er en die troon der genade blijft er. En de Heere zegt zelf, zoek mijn aangezicht en er is nog de verzekering bij. Ik heb niet gezegd tot het zaad van Jacob, zoek mij te vergeefs. En waar dat je dan ook bent, geliefde, of dat je op een zolder zit, of in een keuken, of in een schuur, of in een greppel, of op het land, of in een grot. Overal is die weg er. En overal mag men zich keren tot die weg en mag men gebruik maken van die weg. En dat was nu afgedrukt in het leven van David. En de Heere geeft die genade dat die vaste overtuiging in de ziel iedere keer weer gaat leven. Daarom wordt God zo groot en zo goed, dat God van de hemel tot de mens zegt die geen weg ziet en geen weg weet, er is een weg. En dat een Heere dan ons zegt, en niet een weg naar de hel, al heb je die weg verdiend, maar een weg naar mij toe. Een weg naar mij toe. En die weg die kan nimmer gebarricadeerd worden. Die weg is onvernietigbaar. Ja, die weg is uiteindelijk mijn zoon zelf. Want hij is de verse en de levende weg, zegt een apostel. Tot God, naar God, om te komen bij God. Kijk, en dan gaat David als grotbewoner gebruik maken van die weg. En wat zijn dan zijn eerste woorden? En dan moet u weer zacht opgeven wat deze man laat horen. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Tot tweemaal toe dezelfde woorden. Hebt u er kennis aan? Ja, dat is niet een stukje gemaaktheid. Want je hebt mensen die leven bij gemaakte godsdienst. En of het nou licht of zwaar is, het is niks in de ogen Gods. Om iedere keer maar bepaalde woorden of woordjes te herhalen. Nee, gelieten, daar is God wars van. De Heere ziet de mond niet aan, maar de Heere ziet het hart aan. Kijk, maar als nu waar mag zijn hart en leven, dan gaat men gelijken op de grote bidder en voorbidder, want wat staat er van hem beschreven? Toen hij was in de hof van Gethsemane en in zware strijd zijnde, bad hij dezelfde woorden. Wel komt dat wel eens voor, jong en oud, want het is allemaal bevinding wat we hier lezen, hoor. Dat is allemaal zielsbevinding. Dezelfde woorden uitspreken voor de Heer, en daarom wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Wat ligt daar nu in verklaard, geliefde? Wees mij genadig. Weet zich zondaar voor God. Want anders roep je niet om genade. Weet dat hij alles verbeurd en verzondigd heeft. Ja, maar David bevindt zich in nood. Inderdaad, er is nood, de vijand achtervolgt hem. En de vijand achtervolgt hem om de naam en de zaak des Heeren, dat weet hij ook. Maar toch gaat David verder. Waarom? Omdat de geest van God steeds verder gaat. De geest van God gaat steeds verder door te overtuigen. Te overtuigen van de werkelijkheid dat een mens geen bestaansgrond in zichzelf heeft voor God. En wie is men voor God en mensen? Wel, geliefden, het verblijf bij Achis, dat ligt nog maar kort achter David, hoor. Nog maar kort, heel kort. En daarom Psalm 57 volgt op 56. Die twee horen bij elkaar. En u weet wat die Achis had gezegd tegen zijn mannen. Heb ik razende gebrek? Een kind van God zich aanstellend als de grootste dwaas, ja nog erger. Heb ik razende gebrek. Dan kunnen we wel zeggen, dat is een stukje tactiek geweest van David. Maar het strekte niet tot eer van God. David werd bespot. En er werd met spot over die David gesproken. En David is onder dat alles schuldenaar voor God geworden. En daarom ook het ongeloof is een grote zonde waardoor men de dood verdiend heeft. En daarom wees mij genadig. Heere, ik heb niets verdiend. Ik heb nergens recht op. Maar, nu de andere kant. David ging de kant van zijn eigen leven al meer zien en inzien, zijn eigen hart al meer kennend, maar, en dat doet de Heilige Geest ook, hij kwam er ook al meer achter wat er leeft in het hart van God. Kennis van twee harten. Dat vindt u bij een kind van God. Eigen hart, Gods hart. Gods hart en eigen hart. En omdat David ook weet heeft van dat hart. En al meer zicht heeft op dat hart. En al meer mag blikken in dat hart. Horen wij hem ootmoedig, hartelijk, maar ook dringend, indringend bidden. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Dat betekent, en dan komen we bij de kern van de zaak, genadig zijn is, dat God zijn gunst betoont. Aan en laat werken in een onwaardige. Dat de Heere denkt aan zijn onveranderlijk verbond. Kijk, zo was het nu in die spelonk. Zo was het nu in die grot. En daarom een treffend gebed. Maar er ligt nog meer in. Want mijn ziel betrouwt op u. Ja. Het woord betrouwen heeft de betekenis van ik schuil bij u. We komen er zo verder op terug omdat David dit zelf toelicht. Maar even de werkwoordsvorm. Daar mogen we niet overheen lezen. Maar dan moeten we aan denken, want mijn ziel betrouwt op u. Schuil bij u. Verlaat zich op u. Is dit nu een momentele handeling? Dus nu is die in nood. En nu gaat hij naar God. Nee. David heeft geen noodgod. Elke kerk heeft een nooddeur. Ja. En daar maak je alleen maar gebruik van als het nodig blijkt te zijn. En dat is een zegen dat er een nooddeur is. Dat er nooddeuren zijn. Ja, heb u een noodgod? Ja, maar dominee, we bidden toch en we komen toch regelmatig in de kerk en we nemen het nogal aardig serieus. Dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. Mag ik eens een uitdrukking doen die op Flaké ook wel bekend is. Ken u het bidden met de pet op? Jongelui. Bidden met de pet op. Ouderen. En dan niet zo af en toe. Maar regelmatig. Kijk, en dat ontdekken we nu bij David, hè. Dat betrouwen op de Heere, dat was het toen al bij de schapen. Zeker. Het wordt sterker, het wordt inniger. naarmate David ook het leven en zijn eigen hart leerde kennen. Maar het was er al. Het was een stukje van zijn leven geworden. En dan ging David niet zo door het leven met de bos vooruit en ik betrouw op God. Ik ben een christen tegen wie ze wel een beetje op kunnen zien. Wel nee. Wel nee. Ouders, u verwacht toch ook niet van uw kinderen dat uw kinderen elk ogenblik zeggen dankjewel, dankjewel en wat ben je toch een lieve moeder. Ja, het mag er zo wel eens eventjes uitkomen. En het mag op een bepaalde dag ook wel eens blijken. Maar als dat zou gebeuren, dan zou u zeggen, ach kind, ik mag zorgen en ik kan zorgen en ik wil zorgen met heel de liefde van mijn hart. Nou, zo gaat het ook worden. O, dat betrouwen is geen vrucht van mijn akker. Maar de Heer heeft het in mijn leven gelegd. En het is mijn leven geworden. Bij deze zaak leef ik. En in hetzelfde is het vermaak van mijn geest. Heere, wat betracht ik het weinig. En daarom laat het toenemen in mijn leven. Laat het wantrouwen al meer gaan wijken. En laat het vertrouwen en betrouwen mogen groeien. Dus, het was zomaar niet alleen nu hij in de spelonk was, maar steeds. En dan gaat hij het nog na de toelichting. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Kijk, hij gebruikt een beeld. Een sprekend beeld. David was een natuurmens. Dat was hij al bij vader thuis geworden. Hij had een oog voor de natuur. En dan mocht hij inzien iets van God. Want God spreekt, geliefden. Echt. Hadden we maar steeds een oor en hadden we maar steeds een oog. En dan moet je eens opletten op die vogelwereld. En dan ziet David de arend, de adelaar. En die adelaar breidde vleugels uit. En in het uitspreiden van de vleugels wordt kenbaar gemaakt dat die jonge kleine dieren welkom zijn onder de vleugelen. Ja, de vleugels worden over de jonge dieren uitgebreid. Onder de vleugels veiligheid. Onder de vleugels rust, onder de vleugels warmte, daar geborgenheid. Ja, de moeder adelaar laat haar stem horen onder het uitbreiden van de vleugels. Daar is ruimte voor al haar jongen. Al de jongen zijn welkom. En geliefden, David heeft daarin God opgemerkt. Hij stelt niet een isgelijkteken, dat mag niet, want God is meerder. Maar God openbaart in de natuur wie hij is. En daar er gesproken kan worden, zinnebeeldig, van Gods vleugelen. En dat die vleugelen opgeven en uitgebreid zijn. En daar David het ook weet, dat het daar goed en zalig is, horen wij hem belijden in Psalm 17. Verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En in Psalm 36. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid. Dies nemen de mensen kinderen toevlucht onder de schaduw uw vleugelen. Kijk, en dat is nu afgedrukt in Davids ziel en leven. En daarom gaat hij nu ook toevlucht nemen onder de schaduw van Gods vleugelen. En daar is niet benauwd. En daar ben je niet in ademnood. En daar stik je niet. Maar daar leef je. Vandaar dat David ook in een andere psalm spreekt van deze zaken. In de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Dus daar wordt gezongen bij God. Wanneer men kent de geborgenheid en de veiligheid, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beet van welle smaak, hier elk in liefde dronken. Kijk, en nou zegt David, ik neem. En dan is die grote David geliefde, zo'n klein vogeltje gelijk. Zo'n nietig dier dat je zo dood kan drukken als je in je handen hebt. Die grote man is een klein, weerloos, hulpeloos diertje. Ja. En die man die had al heel wat van God ontvangen. Maar weet u wat in Davids leven bevestigd werd? En aan het eind van zijn leven heeft hij het ootmoedig beleden. Door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. En dan ligt de grootheid niet hierin dat een mens als een grote over de wereld gaat, maar dat men groot is in God, door God en met God. En daarom die man die tegen de manschappen van Saul en tegen Saul ook kon zeggen, weet je wat er gebeurd is? En toen was hij geen 30 jaar, maar toen was hij jongen van 17 jaar... Ik heb een leeuw en ik heb een beer gegrepen. En die heb ik zo levend verscheurd. Ja, die kracht had God hem gegeven. Zo stond hij tegenover de soldaten van Saul en Saul zelf. En nu in die grot geliefden is hij zo'n klein vogeltje gelijk. Is zo ook wel eens. Mag u wel eens groot staan in de wereld. Mag u wel eens groot staan, doordat u groot mag zijn in en door de Heer. Maar als u daar komt voor God, te midden van alle strijd en omstandigheden van het leven, als een nietig mens, als een baby dat daar hulpeloos, afhankelijk in de wieg ligt. Kijk, dat is God verheerlijkend. Want mijn lieve mens, hoe kleiner we zijn voor God, hoe groter God wordt en hoe nietiger we worden, hoe rijker het voor ons gaat worden dat nu een nietig mens, een nietshebbend mens bij God welkom is. En daarom ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen en daar mag ik blijven. En daar wil ik blijven tot al het onheil voorbij. Ik zal roepen tot God den Allerhoogste. Roepen? Ja, wat is dat? Wat is roepen? Het kind roept in de nacht tot moeder om moeder. Roepen is zoeken. Roepen. Dat is dit, ik verwacht het van hem of haar alleen. En daarom ik roep tot God, den Allerhoogste. Daar zit hij onder de grond. En het is daar stikdonker. Donker. Maar hij roept tot den Allerhoogste. Tot de eeuwige God, bij wie niemand, met wie niemand te vergelijken valt. Hij is Heere der Heren, Koning der Koningen. En dat is de levende God. Tot God. En dat zegt hij zo met nadruk. Die het aan mij voleinden zal. Wat betekent dat? Die het met mij goed maken zal? Zeker. Maar die met mij zijn doel zal bereiken. Zijn doel zal bereiken. De Heer Jezus Christus werkte op het doel aan. En daarom heeft Christus aan het kruis uitgesproken. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Dat kon hij uitroepen, uitjubelen. En de hemel heeft het bevestigd, omdat het voorhangsel scheurde van boven en beneden, tot beneden. Dus de bevestiging Gods, dat is het amen Gods op het woord van Christus. Hij doel bereikt, God verheerlijkt en de kerk wordt eeuwig zalig. En er zal geen klauw achterblijven. De schuld betaald, God verzoend en de hel gesloten en de hemel voor eeuwig geopend. Er is volbracht. En nu kan David niets doen. Alhoewel David wel uitziet. Daarom zegt hij, ik roep tot God. En die God tot wie ik de toevlucht neem in mijn nood, is geen werkstaker, maar is een werkvolbrenger. Is een God die het mij gezworen heeft, zal ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Is niet een God die teleurstelt. Hij zal me niet teleurstellen. Hij zal me niet laten staan. Hij zal geen afscheid van me nemen, maar hij zal met mij doorgaan. Hoe? Oh, dat wil David op dit moment niet weten. Nee. Hij wil ook niet weten hoe de weg zou moeten zijn of moeten gaan. Hij mag alles aan God overgeven. Geliefde, er zijn momenten in het leven dat de riemen binnenboord gehaald worden. En dat men zich laat drijven, mag het eens zo zeggen, op Gods water door Gods wind. Dat is geen valse leidelijkheid, maar dat is zalige leidzaamheid. Ik hoop dat u er wat van kennen mag. Dat is nu de rijke vrucht van Christus. God zal zijn doel met mij bereiken. En dan wordt God verheerlijkt. En dan mag ik in het leven ervaren en zien dat hij woord heeft gehouden. En dan gaan de registers open. Dan is er ook in de grot een orgel. En dan mag er ook in de grot een stem zijn. En dan wordt bij het orgel gehoord. Als ik omring door tegenspoed. Bezwijken moet schenkt. Hij mij het leven, 138 vers 4. zal zijn goedertierenheid en zijn waarheid zenden. Daar is hij van overtuigd. Hij die het voor hem zal volenden, die hem tot het doel zal brengen, het doel wat de Heer bepaald heeft, gesteld heeft, zal op de weg tot het doel zich niet onbetuigd laten. Hij zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Sturen. Wij kunnen iemand sturen naar. Wij kunnen wat verzenden, wat versturen. En dat is altijd geadresseerd. We gaan niet maar het postkantoor met een pakket, zonder dat wij op het pakket een adres hebben vastgelegd. En wanneer het soms door omstandigheden niet gebeurd is, dan worden we er op geattendeerd. Het wordt verzonden naar hem of haar. En in wat verzonden wordt, spreekt ook het hart, de verbondenheid. En u zegt, David van God, de Heere God, zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Beide zijn niet op de aarde. Beide kunnen ook niet op de aarde zijn. Want wat was op de aarde is door de zonde verdwenen. Algeheel verdwenen. Op de aarde goddeloosheid. Op de aarde wrevel, haat. Op de aarde leugen. En daarom de geesten van beneden, de geesten uit de afgrond werken. Oh, wat David ook ondervindt op zijn weg, is een stukje daarvan. Wat hij ontdekt bij Saul zijn schoonvader, blijkt duidelijk te zijn de vrucht van de zonde. Ja, Saul is een handlanger van de boze, een instrument in de hand van de overste van deze wereld. Saul heeft het op het leven gemunt. Heeft een aanslag gepleegd op de gezalfde des Heren. Hij zoekt de belofte van God te vernietigen. Zo is beneden. En we hebben er al op gewezen, David ontdekt ook zeer veel in zijn eigen leven. Maar nu God zal zenden, zijn goedertierenheid, zijn gunst, zijn rijke gunst. Die gunst die meer sterk dan de uitgezochte spijze, God zal het wel maken. In tijdelijk en geestelijk opzicht. En zijn waarheid zenden. Dat betekent zijn trouw. Zijn onveranderlijke trouw. God de Heere zal steeds bevestigen. Ik ben het begin en het einde. De Alpha en de Omega. Ik laat niet varen het werk mijner handen. Hij zal zenden. Het gebeurt. En daarom als David die rijke zekerheid mag hebben in de spelonk. En dan is hij ervan overtuigd wat ik niet heb, dat zal komen. En daarom ook het uitzien naar de Heere. Het verwachten met zekerheid. En dan gaat hij nog verder. En dan komen we bij het laatste gedeelte van de tekst terecht. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen en uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Is Saul nu weg? Zijn de manschappen van Saul geweken? Nee. Saul is er nog. En alle soldaten zijn er nog. Ja, de roofdieren zijn er nog. Het vangnet is er nog. De valkuil is er nog. Maar het is anders. Zo, in die grot donker. Jazeker, bij de opening van de grot ziet hij het licht van buiten en dat licht van buiten valt in de grot. Maar het is maar een enkele meter. En het is inmiddels morgen geworden. En het is in zijn ziel ook morgen. Het licht van Gods heilsdag valt in zijn ziel. En nu zijn de omstandigheden nog gelijk aan die van de afgelopen dag. En van de nacht die achter ligt. Nogmaals, Saul is er nog. De roofdieren zijn er nog. Het net is er nog. En de valkuil is er nog. Maar het is van binnen anders. Volkomen anders. Als hij beleidt en God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden, dan krijgt hij deze overtuiging. Die goede tierenheid en die waarheid zijn er al. Die zijn er al. Zeker, de Heere moet uit zijn volheid steeds geven. Gelijk ook in het Nieuwe Testament staat, en uit zijn volheid hebben we ontvangen genade voor genade. En daarom de Heere moet steeds schenken zijn goede tierenheid. En steeds zijn waarheid, zijn trouw bevestigen. Maar hij zegt, de goede tierenheid is op de aarde en de waarheid is op de aarde. En dan moet u eens erover nadenken, wat hij nu van die beide deugden van God zegt. Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen. Nou, geliefden, dat is een afstand. Men kan tegenwoordig op de maan terechtkomen en men wil nog verder, men wil nog naar andere planeten. Maar men bereikt de hemel nooit. Dat is uitgesloten. De hemel is onbereikbaar. De dwazen dachten in het verleden, door een toren te bouwen, kunnen wij wel de hemel bereiken. En misschien zal de mens in de toekomst dit ook nog te menen kunnen doen. Maar het is uitgesloten. Gods plaats is onbereikbaar. Ja, de woonplaats van de engelen kan niet vernietigd worden. Het rechtruim zal pas wijken op Gods tijd. Maar voor die tijd nimmer. En nu zegt hij tot aan de hemelen. Onvatbaar. Uw goede tierenheid, niet te berekenen, niet te peilen, gaat mensenverstand ver te boven. Uw waarheid tot de bovenste wolken. Men kan door het wolkendek heen gaan, maar altijd blijven er nog wolken. Waar een mens toch ook niet kan komen. waarin uitkomt de verhevenheid van God. En nu van de aarde tot de hemel, van beneden tot boven, Gods goddetierenheid en zijn waarheid. En dat ook blijvend. Die goddetierenheid gaat niet afnemen. En die waarheid gaat niet minder worden. Mijn goddetierenheid, zegt de Heere, zal niet wijken. En mijn trouw zal nooit vergaan. Ik ben eeuwig God. En daarom zijn ook mijn deugden blijvend onaantastbaar. Zo ziet David het. En daarom een God verheerlijkende belijdenis. Hij mag van die goede tierenheid Gods wat kennen. Die goede tierenheid Gods, die de ganse dag duurt en die verspreid ligt op de werken Gods, ziet David in zijn eigen leven. De goede tierenheid Gods voor zijn leven en ook in zijn leven. En dat in voorspoed en in tegenspoed. En dan de waarheid Gods. Ja. Hij kan op God de Heere aan. Hij kan staat maken op de Allerhoogste. Meen niet dat ik ten eenenmale ben als gij. U kunt dit invullen naar verschillende kanten, maar ook naar deze zijde. Ik vergeet niets en ik neem niets terug, maar ik ga door. Ik ga door met mijn woord. Mijn waarheid zal ik nimmer krenken en ik zal eeuwig mijn verbond gedenken. Zo zit David in de grot, geliefde. O, denk erover na en kom er eens mee naar uw eigen leven. En u vraag ik niet, hebt u dit of dat meegemaakt in uw leven? Heel bijzondere dingen op de levensweg, maar wel de zaak, weet u van hetgeen af wat in deze tekst staat. En dan kan het gebeuren, geliefden, dat al komen we dan niet in een donkere grot terecht, dat ons huis gelijk is aan een grot. En dat onze werkkamer, onze werkplaats gelijk is aan een grot. Ja, je kunt je op de weg voortbewegen. En dat je voor je eigen waarneming een grotbewoner gelijk bent. Strijd van binnen en van buiten. Als het ware voortgaande op een doodlopende weg, in een slop terechtkomend, geen uitzicht en geen doorzicht, alle wegen versperd, alle wegen geblokkeerd, maar nu die ene weg. O, zegt iemand, daar weet ik al jaren van. Maar, ik begrijp u, die bloedvloeiende vrouw, die had van de Heer Jezus Christus al eerder gehoord. Tuurlijk. Maar ze had haar doktoren. En iedere keer kwam er weer een nieuwe bij. Ze trok als het ware het hele land af. En haar kwaal werd erger. Totdat ze niet meer verder kon. En die zij het eerst had moeten bezoeken, hield ze voor het laatst. Mijn lieve mensen, als wij eens de laatste zijn, en we weten dat, wat zeggen we dan? Ga mijn deur maar voorbij. Je hoeft op mijn hulp niet te rekenen. Maar wat zegt die vrouw? Indien ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, ik zal behouden worden. Stap de Heere over alles heen. Zie de Heere alles door de vingers wel? Nee. Oh nee, dat moet je niet denken. Ook ten deze geldt weer. Meen niet dat ik ten eenenmale ben als gij, o mens. De Heere rekent af. En de Heere bezoekt. Maar de Heere wil ook steeds bevestigen zijn waarheid. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En dan overal gemedicineerd, maar dan mag nog gezegd worden, indien ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, ik zal gezond worden. En daarom al weet u verstandelijk al jaren van die weg. En nimmer gebruik gemaakt van die weg. En u worden alle wegen afgesneden, gelukkig. Gelukkig. Opdat er plaats komen voor. En oog en hart gericht op die enige weg. En er mag gebruik van gemaakt worden. Naar Gods eigen getuigenis. Dominee, ik ben onbekeerd. Echt. Is het echt waar? Ben u het echt? Dan heb u genade nodig. Want er is genade voor onbekeerde mensen. Echt genade voor onbekeerde mensen. En daarom onbekeerde mensen mogen zeggen, wees mij genadig. Wees mij genadig. Ja, maar er moet heel wat gebeuren. Ja, wat moet er gebeuren? Dat er waardigheid bij u komt, dat u echt onbekeerd wordt. Recht onbekeerd wordt. En dan betoont de Heer naar zijn eigen woord, wat David hier bevestigd heeft in deze psalm. En daarom zo worden het en zij het. En in alle noden en omstandigheden worden de weg maar op de Heere gewenteld. Met de belijdenis, wees mij genadig, o God, wees mij genadig. En het zij, want ik betrouw op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduwen vleugelen. Ik zal roepen tot God en Allerhoogste, tot God die het aan mij volenden zal. God zal zijn goede tierenheid en zijn waarheid zenden. Ja dan gaan we ook zien wat achter ligt en wat is en wat zijn mag. Te midden van alles ondervonden, Gods goede tierenheid. En die goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. En de waarheid van u tot de bovenste wolken. En al zit je dan nog in de grot, dan kun je in de grot gaan zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Dat is altijd. Uw waarheid aan allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Dat mag het geloof belijden van. En dat mag het geloof uitspreken van Gods trouw en Gods onveranderlijke goedertierenheid. Amen. Genadig en barmhartige Heere, we kennen de naam uw goedheid. En dat we samen mochten zijn deze morgen. Heilig het woord aan het hart. Zie in gunst en ontferming op jong en oud ter neder. Heere, dat we geleid en geleerd worden door uw geest en genade. Heb dank voor uw hulp ook nu gegeven. Breng ons vanavond in alle getrouwheid samen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan het eerste vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.